Vandaag wil ik met u nadenken over de naam van Jezus. Het lijkt door de recente gebeurtenissen alweer tijden geleden, maar in december stonden we in de adventstijd stil bij de aankondiging van de geboorte van de Zoon van God, Jezus. De engel Gabriel kwam tot Maria en verraste haar met een boodschap zoals nog nooit een vrouw had gehoord. Als jonge vrouw, maagd, was ze verloofd met Jozef de timmerman uit Nazareth en kreeg te horen dat ze zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Natuurlijk vroeg ze zich af hoe dit zou gaan. De engel zei tot haar: "De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Om die reden zal de zoon die geboren wordt Gods zoon genoemd worden. En je zult hem de naam Jezus geven." Jezus Christus, Jezus Messias, de Zoon van God, waar de hele wereldgeschiedenis om draait. Zelfs wordt in de tijd gerekend met een tijd voor en na Christus. Een tijd voor en een tijd na de komst van Jezus. Dus niet voor of na corona. We leven nu in het jaar van onze Heer 2020 na Christus. De voorgaande zondagen heeft broeder Jan van Pijkeren uitvoerig gesproken over de tijd waarin we nu leven en wat we zoal kunnen verwachten, waar we naar uit mogen zien als we Jezus toebehoren. Aanstaande donderdag gedenken we zijn hemelvaart. Jezus zit nu aan de rechterhand van de Vader en wacht op het teken dat hij zal kunnen gaan om zijn gemeente thuis te halen. Het ligt in de lijn van de verwachting dat dit het eerstvolgende heilsfeit zou zijn, als een teken voor de wereld dat hij alles in zijn hand heeft en dat hij na de grote verdrukking zal komen om te regeren vanuit Jeruzalem, samen met al zijn heiligen. Zul jij er ook bij zijn? Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe, is geprofeteerd over de komst en over de zin van de komst van Jezus als Messias, als Zoon van God, naar deze aarde. Ik vind de gebeurtenissen bij het voorstellen van Jezus voor de Heere God in de tempel geweldig. Het is een verplicht ritueel. Er moest een offer worden gebracht voor de eerstgeboren zoon. We vinden dit in Lucas 2. Jozef en Maria treffen de twee bejaarde mensen, de profetes Anna, die eigenlijk Ganna heet, net als de moeder van Samuel, en de rechtvaardige en godvrezende Simeon. Simeon spreekt door de Heilige Geest, terwijl hij het kind Jezus in zijn armen neemt: "Nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan in vrede." Hij zegt eigenlijk: "Ik kan nu in vrede sterven, want mijn ogen hebben uw verlossing gezien." Yeshua betekent letterlijk redding, verlossing in het Hebreeuws. Mijn ogen hebben Yeshua gezien. En hij getuigt dan: "U, God, hebt de verlossing bereid voor de ogen van alle volken. Een licht tot openbaring voor de heidenen." Het gaat om een tweeledige verlossing. Yeshua komt tot heerlijkheid van het volk van God Israël en als het licht der wereld voor de volken. Jezus is de verlosser. Zijn naam Yeshua betekent verlossing, bevrijding. Er ligt kracht in de naam van Jezus. Niet als vloek of als krachtterm, zoals we zo vaak om ons heen horen. Dat is ongepast, het is zelfs zonde tegen het eerste gebod. Je zult de naam van God, dus ook de naam van Jezus, als Zoon van God, niet ijdel, niet nutteloos gebruiken. Het is voor zijn volgelingen de heilige en geliefde naam, de naam aller namen, die kracht geeft aan alles wat bewust in zijn naam wordt gezegd en gedaan. En als er tot eer zijn eer wordt gesproken. In een overdenking als deze bijvoorbeeld, of als we samenkomen in zijn naam, zoals we gewoon waren op de zondag. Als we zoals Jezus heeft aanbevolen onze gebeden en dankzegging afsluiten in zijn naam. Als we onze hoop vestigen op hem, verlossing verkrijgen van zonde en schuld. Ons schijnbaar lege en zinloze leven, op basis van ons geloof in zijn lijden, sterven en de opstanding, zin en betekenis kunnen geven, eeuwig leven. Jezus is meer dan zijn naam. Er is een verschil tussen het kennen van iemand bij naam of het kennen van hem of haar als persoon. We kennen inmiddels allemaal Mark Rutte. We zien en horen hem soms bijna dagelijks via televisie, radio of de media. Maar ken je hem als persoon? Misschien ken je Jezus als een historisch figuur. Mogelijk heb je in een ver verleden over hem gehoord, op school of op de zondagsschool. Of zie je hem als inspiratiebron voor politieke actie, Jezus als radicaal. Wellicht neem je Jezus als voorbeeld voor geweldloosheid en wereldvrede, vergelijkbaar met Gandhi. Eer je hem wellicht in je toewijding aan instandhouding van de schepping in duurzaamheid. Maar de vraag is, ken je hem en de kracht van zijn naam? Om iemand echt te kennen is het een voorwaarde dat diegene jou ook kent. En laat dat nu de reden zijn dat Jezus naar deze aarde kwam, naar de wil van God de Vader. Denk aan wat de oude Simeon over hem uitsprak. Hij is de verlosser die Israël tot heerlijkheid brengt en de heidenen, de volkeren, wij, ons verlicht. Jezus komt om landen en volken te regeren, maar heeft in het hier en nu mensen op het oog die ervoor kiezen om hem te dienen. Zelf heeft hij het onvoorstelbare gedaan door zijn leven te geven. Als gelovigen, als kinderen van God, stellen we ons vertrouwen op de verlossing die Jezus heeft bewerkt aan het kruis van Golgotha. Hij is gestorven als onschuldig lam, als een volmaakt offer om Israël en de volken terug te brengen aan het hart van de Vader. Hij deed dit ook om uw leven te redden, uit liefde voor u, voor jou. Uit ervaring kunnen zeggen dat hij de zin en het doel van je leven is. Dat hij je leven leidt door de Heilige Geest. Je leven vernieuwt en je bestemming bepaalt. Geloof tot een dagelijks ervaren maakt van geborgenheid. Dit geloof als een anker van zekerheid in alle omstandigheden. Want we leven in een onzekere wereld, kun je wel zeggen. Er is niemand die sinds maart van dit jaar niet op de een of andere manier is geraakt door het schijnbaar onoverwinnelijke virus. Het leven kwam ineens stil te staan. Het heeft een impact waar niemand aan kan ontkomen. Elke dag kan nieuw verdriet of tegenslag ons treffen. Werkloosheid, ongeluk, persoonlijk, in familie of vriendenkring, levensbedreigende ziekte. En daarbij is geen onderscheid tussen de volken en Israël, ook niet tussen christenen en niet-christenen. Alsof de moeilijkheden die er altijd al waren, nog niet genoeg zijn. Maar, en daar wil ik eerlijk over zijn, moeilijkheden zijn als we ons leven in de hand van God, in de hand van de pottenbakker, zoals we lezen bij Jeremia, hebben gelegd, het gereedschap waarmee hij ons vormt en maakt naar zijn beeld. Dus alles wat ons als kinderen van God overkomt, heeft te maken met onze eeuwige bestemming. Die is gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon. Gods plan is dat ieder van ons gelijkvormig zal worden aan het beeld van Jezus. Hem kennen en door hem gekend worden, geeft door de kracht, de leiding van de Heilige Geest, de mogelijkheid om te veranderen in zonen en dochters van God, zoals hij heeft voorbestemd. In de Bijbel vinden we meerdere voorbeelden van hoe God mensen vormt en gereed maakt voor zijn doel en dat kan er stevig aan toegaan. Abraham, het eerste voorbeeld, de man van de belofte, die de beste vader van de hele wereld zou worden. De vader van alle gelovigen, mannen en vrouwen. God kende zijn ziel en zijn diepe wens om vader te worden. Maar hij liet hem kinderloos wachten tot de leeftijd van 100 jaar. Tot het moment dat hij hopeloos was. Jacob verafschuwde zichzelf vanwege zijn manipulatieve gedrag en zijn lafhartige persoonlijkheid, zo zelfs dat hij een hele nacht worstelde met God. God gaf hem een nieuwe naam en een nieuwe identiteit en hij werd van hielenlichter, bedrieger, tot prins met God gemaakt. Paulus was zo gefrustreerd over zijn eigen zondigheid. Hij noemde zichzelf de grootste onder de zondaars. Hij was er zich van bewust dat hij Gods heiligen had vervolgd en gedood. Op weg naar Damascus werd hij 3 dagen blind. Hij vastte en bad. Dit was een grote worsteling voor hem, maar God toonde hem zijn genade en schonk hem het nieuwe, eeuwige leven. En tenslotte Petrus, hij werd iemand met unieke leiderschapskwaliteiten en een man van geestelijke kracht. Hij was het hoofd van de eerste gemeenschap van discipelen, de eerste christenen. Beschikte over de sleutels van geestelijke autoriteit in hemel en op aarde. Hij sprak tot duizenden in Jeruzalem en wekte zelfs doden op. Mensen legden de zieken neer op straat, zodat de schaduw van Petrus op hen zou vallen en ze zouden worden genezen, lezen we in Handelingen 5. Zelfs van Jezus is een dergelijk wonder niet beschreven. Om zo groot leider te kunnen worden, is Petrus wel door een diep dal van geestelijke nederigheid en berouw gegaan. Jezus had voorzegd dat Petrus zou worden aangevallen door de Satan. Maar hij bad dat zijn geloof daarna zou worden hersteld. Zien we in Lucas 22. En zo is het ook gegaan. En daarvan getuigt Petrus met woorden die, en daar wil ik mee eindigen, ook op ons van toepassing zijn. Petrus zegt in 1 Petrus 5, vers 6 tot 11. Vernedert u dan onder de machtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Weerstaat hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Welke moeite, ziekte of last u ook doormaakt, zie het alles in het licht van Gods doel en bestemming voor uw leven en leg het in zijn handen in de naam van Jezus. En maak je de volgende belofte eigen, die ook door Petrus zo wordt beschreven. Hij zegt, doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Mijn vraag is, hoor je de roepstem van Jezus? Proef je het aanbod van Gods liefde en genade voor jou? Werp dan je bekommernis op hem. Alles wat je verprutst hebt in je leven. Alles wat je dwars zit, waarmee je topt. Je zonde, je schuld. Het lijden en onrecht wat je is aangedaan. Je schuldgevoel. Roep het uit naar God. En in de naam van Jezus geef je leven in zijn hand. Voor tijd en eeuwigheid. Dank u, Jezus. Amen.